Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Zing de schoonste stof, zing des konings lof. Met een zuivere galm, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Psalm 47, vers 3. Uit Gods heilig woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, te beginnen bij vers 36 tot en met 53. Dus Lucas 24, de versen 36 tot en met 53, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren al een tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 68, vers 9, 13 en 17. Psalm 68, vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk verdubbeld in getalen. Vers 13 looft God in zijn gemeente alom en vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Psalm 68, vers 9, 13, 17. Inmiddels wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Gemeente, op deze weeszondag willen we het woord bedienen uit Lucas 24. Opnieuw uit dat hoofdstuk en nu de versen 52 en 53. Dus Lucas 24 en dan nu de versen 52 en 53. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. De discipelen na Jezus hemelvaart. Aanbidding, vers 52a, en zij aanbaden hem, verheuging, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap, en verheerlijking, en ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Dus de discipelen na Jezus hemelvaart, en dan weer drie woorden. Jongens en meisjes, als de drie punten van de preek, aanbidding, verheuging en verheerlijking. Vandaag is het weeszondag. Zo noemen we de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, de weeszondag. En daar in Jeruzalem is die gemeente bij elkaar. De discipelen en de vrouwen en de broeders van Jezus, ze zitten daar een schare van omtrent, ongeveer 120 personen lezen we in Handelingen 1. En ze zijn wezen. Geestelijk zijn ze wees. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zal u geen wezen laten. Waarom zijn ze nu wezen? We weten wat een wees is. Een wees in het gewone leven is iemand die geen ouders meer heeft. Een kind zonder ouders. Een wees. Wat bedoelde Heere Jezus, ik zal u geen wezen laten? Nou, de Heere Jezus Christus als de trooster is naar de hemel gevaren. Die andere trooster, de Heilige Geest, is nog niet uitgestort op de aarde. En daarom noemen we de discipelen en de mensen die daarbij Gods kinderen horen, geestelijk wezen. En hoe is nu de gestalte, hoe is nu het hart, hoe is het nu in het hart van die wezen? Nou, dat hebben we net gelezen en dat is ook uit onze tekst. Er staat dat zij allen tijd in de tempel waren, lovende en dankende God. En uit Handelingen 1 weten we dat ze ook biddende waren en smekende. Maar nu vooral vanuit Lucas, hoe die wezen waren. En dan is het heel duidelijk, die mensen die waren verbonden aan de Heere Jezus. Hij was aan hen verbonden. En zij aan hen. We hebben op de Hemelvaartsdag gehoord dat hij zijn handen opheffende hen heeft gezegend. En dat terwijl hij hen zegende, dat hij opgenomen werd in de hemel. Zijn leiding, weet je het nog? Zijn zegening, zijn opneming. En nu zij verbonden aan hem. En dat blijkt ook weer in drie woorden vanmorgen uit de tekst. Aanbidding, verheuging en verheerlijking. Gemeente, leg het hart nu eens naast die weeskerk. Hoe is nu ons hart? Mag het zijn zoals we dat vorige week zondag hoorden in de kerk? Bedenk de dingen die boven zijn. Dat was bij die mensen hier in de tempel. Allen tijd lovende en dankende God. Ze waren bezig met de dingen van boven. Weet je het voorbeeld nog van vorige week? Die kerktoren die naar boven wijst, die torenspits. Zo moet ons leven zijn. En zo was nu het leven van deze discipelen. Ze waren gericht op de hemel. Ze waren gericht op de God van de hemel. En op de Heere Jezus Christus die voor hen naar de hemel was gevaren. Zoek de dingen die boven zijn. En zij aanbaden hem, zo lezen we in de tekst. Aanbidding door wie? Door de discipelen. De elfen, zoals ze hier ook in Lucas 24 omschreven worden, de elven. Niet meer de twaalven, ja, dat zal straks weer zijn. Want tussen hemelvaart en Pinksteren gebeurt er ook nog iets daar in die opperzaal. Daar wordt Matthias gekozen. En dan is het weer een twaalftal. Maar de elven, we moeten vooral aan hen denken. Ze werden door Jezus geleid, onderwezen, geleid en gezegend. Bij de wegvoering van Jezus in de hof aan de voet van de Olijfberg, in de hof van Gethsemane, was er de verstrooiing van de discipelen. En hier bij de opneming van Jezus op de top van de Olijfberg is er de verbinding tussen de discipelen. Nog een keer, hij verbonden aan hen en zij verbonden aan hem. En hoewel hij naar een vergelegen land is gegaan, zegt Matthew Henry, blijven ze toch zijn trouwe onderdanen. Ze aanbaden hem. Gemeente, er is een band tussen de Heere Jezus en die discipelen en die anderen daar in die opperzaal, in die tempel. Hij heeft hen lief, met een eeuwige liefde. Hij is voor hen naar deze aarde gekomen, in deze wereld gekomen en zij zijn aan hem verbonden met hartelijke liefdebanden. Eerst is er die liefde van God. Eerst is er die liefde van Christus. En dan mogen ook die discipelen hem zo hartelijk lief hebben. We zullen dat vanavond nog wel horen in de catechismespreek, als het gaat over de gemeenschap der heiligen. Het is eerst die band aan de Heere Christus. En aan al zijn schatten en gaven. Maar dan is er ook die band aan elkaar en ook die wederliefde. Hè? Die wederliefde aan de Heere Jezus. Dat die volgorde. Eerst Christus. En dan ook de wederliefde. Tot God, tot Christus. En ook die liefde, die broederlijke liefde, onder elkaar. Gemeente, leg uw hart er maar weer eens naast. Zijn wij nu ook zo verbonden aan de Heere? Aan de Heere Jezus Christus. Van nature is dat zo niet. Maar hier is het wel zo, na alles wat ze ook hebben, wat ze hebben meegemaakt. Zij zijn verbonden, echt met hun hart, een band met God, met Christus. En ik hoop dat die band van morgen onder de preek in het hart gelegd wordt. Van een jongere of van een oudere, van een kind of van een volwassene. Ja, van velen onder ons, ja, kon het zijn van allen die de Heere niet kennen en die de Heere Jezus niet nodig hebben. Want dat zijn we allemaal, zoals we geboren zijn, dan leven we zomaar voor onszelf. Maar we horen vanmorgen, hij verbonden aan hen en zij verbonden aan hem. En dat kan dus toch bij God vandaan en dan lezen we en ze aanbaden hem. En ze aanbaden hem. Er staat hier een Grieks woord. Dat betekent letterlijk toekussen. Toekussen. Ze aanbidden hem. Ze brengen hem de eer. Ze kussen hem toe. Ze willen zich heel graag aan hem onderwerpen. Zoals een onderdaan wel eens de hand of de voet kuste van zijn meester. Ik wil bij hem horen, ik wil mijzelf aan hem onderwerpen, ik heb hem lief. En gemeente, zo mogen ze hem aanbidden. Na het onderwijs van de Heere Jezus over Goede Vrijdag en Pasen. Want de Heere Jezus heeft hun dat onderwijs gegeven. Achter de gesloten deuren, we hebben het toch net gelezen, zo vanuit dat laatste hoofdstuk van de evangelist Lucas. Dat Jezus daar op die paasavond achter de gesloten deuren onderwijs heeft gegeven over Goede Vrijdag. Dat hij de dood voor hen moest ingaan, maar dat hij ook is levend geworden, dat hij de levende zaligmaker is. Na zijn leiding, zoals we dat hebben gehoord op de Hemelvaartsdag, en hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Na die leiding en die zegening en die opneming van Jezus bij de hemelvaart. Nadat die engelen, dat weten we uit Handelingen. Die engelen vanuit de hemel bij die Galileese mannen stonden op de Olijfberg en zeiden: gij Galileese mannen, wat staat ge en ziet op naar de hemel, deze Jezus die van de hemel is die naar de hemel is opgevaren, die zal alzo wederkomen naar dat onderwijs. Die zeggen waar Jezus is en dat Jezus ook komt, zijn de discipelen sprakeloos voor die verhoogde Jezus achter de wolk neergevallen. Dan staat er: en ze aanbaden hem. Hier gaan ze zich onderwerpen aan de zaligmaker. Hier mogen ze zichzelf verliezen in die zaligmaker. Ze aanbaden hem. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Zo mag het leven in het hart van deze discipelen. En ze aanbaden hem. O, dan zijn ze zelf zo klein. En dan is hij, Jezus, daar aan de rechterhand van de Vader, die daar verdwenen is achter de wolk. Hij is zo groot en zo alles. Hij is zo beminnelijk. En hij is zo'n alles vervullende zaligmaker. En zij aanbaden hem. O, ze mogen hem de eer toebrengen die hij als koning zo volledig waard is. Hier mogen ze zich aan hem onderwerpen. Zoals een onderdaan die meester toekuste. Zo mogen ze hem nu gaan toekussen. Ze mogen hem, Jezus, laten regeren in hun leven. En ze mogen ook alles aan hem overgeven en ze aanbaden hem. En zo eindigt het evangelie van Lucas in aanbidding, gemeente. En ze aanbaden hem. Om wie gaat het dan? Dan gaat het om die verhoogde Christus. Dan gaat het om hem die zijn handen over hen uitgebreid heeft, zojuist. En dat laatste wat ze van hem hebben gezien, dat waren die zegenende handen. Dat waren die doorboorde handen. En nu is hij daar in de hemel gegaan. En die engelen die hebben dat nog eens bevestigd met een boodschap. Deze Jezus die van u opgenomen is. Hij is de verhoogde Christus. Hij is de verhoogde profeet, de verhoogde priester, de verhoogde koning. Hij zit daar aan de rechterhand van de Vader, ook ten goede voor hen. Calvijn zegt: hier is geen enkele twijfel meer. Hier is de zekerheid van zijn opstanding, de zekerheid van zijn leven. En hier mogen ze hem met groter eerbied vereren, zegt Calvijn, dan vroeger, tijdens hun omgang met hem op deze aarde. Nu eren ze hem, nog steeds Calvijn, niet zozeer als leraar en profeet en als Messias ten halve bekend, maar nu mogen ze hem eren als koning der heerlijkheid en als rechter der wereld. Nu mogen ze kennis hebben van deze Messias. Nu mogen ze kennis hebben van Christus als profeet, als priester en als koning. De koning der heerlijkheid, die daar nu zit aan s vaders rechterhand, ook voor hen, en daarom ze aanbaden hem. Nu mag er een opwas zijn in het leven van de discipelen, in de kennis van Christus als profeet, die hen heeft onderwezen, al die jaren door, maar die hen ook van de rechterhand des vaders blijft onderwijzen. Nu mag er een opwas zijn in de kennis van hem als priester. Ze waren er zo blind voor tijdens die omwandeling op aarde. Petrus heeft gezegd: het zal u geenszins geschieden. Dat lijden, dat sterven, dat begraven worden. Maar nu mogen ze weten, hij moest dat doen. Want hij moest al deze dingen lijden. En hij moest voor ons deze dingen lijden. En alzo moest hij in zijn heerlijkheid ingaan. Hij is de priester die het werk heeft volbracht. Maar hij is ook de koning der heerlijkheid. Hij zit versierd schoon boven in zijn troon. Hij is de rechter der wereld. Hier mogen de discipelen zien, Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ik las in een preek van dominee Lamijn over deze tekst. Hij zegt: hun hart is vol met Christus. Hun hart is vol van Christus en hun hart is vol over Christus. Dan is het alles vervuld met en van Christus. En zij aanbaden hem. Ze mogen hem kennen in de gang van zijn vernedering, waar hij voor hen die prijs heeft moeten betalen. Maar daar valt nu ook licht op de gang van zijn verhoging. Hier mag het werkelijk zijn in het leven van die discipelen. Wij zullen hem kennen. Wij zullen vervolgen hem te kennen. Hier mag er zijn een zekere en een vaste wetenschap. En wat geeft dat dan? Dat geeft aanbidding. En dat geeft diepere aanbidding. Hier gaan ze hem aanbidden, zoals ze hem nog nooit hebben aangebeden. Zoals dat nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Hier mogen ze het zicht op hem hebben. Niet alleen als de vernederde zaligmaker, maar nu ook als de verhoogde zaligmaker. Aan z'n vaders rechterhand. Zie je, dat is nu opwas in de geestelijke kennis. Gemeente, daar gaat het ook om in het leven van Gods kinderen. Die tekst wordt zo vaak aangehaald, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Dat zijn woorden van Petrus in zijn zendbrief. En dat zijn woorden die zijn bestemd voor Gods kinderen. O, wast dan op in de genade en in de kennis van onze Heere en Zaligmaker. En daarom moet er toch ook altijd zo aangespoord worden in het leven van Gods kinderen om meer naar Christus uitgedreven te worden. En meer in Christus gevonden te worden. En meer in Christus gefundeerd te worden. Want in hem ligt het leven. En buiten Christus is er echt geen leven. En daarom hoop ik zo iedere keer dat ook te benadrukken. Ik las in een preekgemeente van dominee G.H. Kersten ook over deze tekst, over deze verzen. Hij zegt: overtuigde zielen, het mocht u om Jezus te doen zijn. Zie, daar moet het altijd in de preek naartoe. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, dat is de grond, ook in de prediking. En dan moeten Gods kinderen ook steeds naartoe gewezen worden. Natuurlijk allemaal moeten we gewezen worden naar Christus. Maar na ontvangen genade, dan moeten we meer in Christus gevonden worden. Dat is de lijn, hè? Ook van onze oude predikanten die dat steeds deden. Zo die lijn naar Christus en dat wijzen op Christus als de enige grond en dat enige fundament van de zaligheid. Dat heeft de Heer ook willen zegenen, om zijn kinderen ook op te doen wassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Opdat die verborgen Christus meer geopenbaard en ons nader verklaard zou mogen worden. Hem, over wie we vorige week hoorden, Christus, die ons leven is. Om hem bij aanvang te mogen kennen, maar ook bij voortgang. Je krijgt soms wel eens de indruk als iemand iets van de Heere Jezus heeft mogen zien, dat het dan allemaal klaar is. En dat het dan allemaal, dan is dat allemaal vol. Maar daar is ook nadere kennis nodig van de zaligmaker. En dat gaat in een weg waarin ik steeds armer word. En steeds ellendiger in mezelf. Maar dat ik dan ook heen gedreven word als zo'n ellendige en zo'n arme, naar de volheid die er is in de Heere Jezus Christus. En daarom, gemeente, begeren we hem te prediken. En geen andere naam is er onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, om die zaligheid nu ook vastgemaakt wordt in dat werk van de Heere Jezus Christus, om in een stervende weg, want dat is eraan verbonden, in hem het leven te vinden en hem te mogen aanbidden, toe te mogen kussen. Hem die het leven is en die de weg is tot de Vader. en in hem zo die volle zaligheid dan ook te verkrijgen is. Dat is het eerste punt, aanbidding. En dat is groot als je hem mag aanbidden, jongens en meisjes. Als je die zaligmaker mag kennen, jongeren, ouderen, dat is alles. En ze aanbaden hem. Dat hij in het middelpunt mag komen van je leven. Dan kun je alles missen. Maar dat niet. En dat wordt ons ook vanmorgen op de Weeszondag gepredikt. En dan gaan we nu naar onze tweede gedachte, ons tweede punt. Dat is het woord verheuging. En dan gaan we weer even lezen in de tekst. Dan staat er in vers 52, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze keerden weder naar Jeruzalem. Dan is er een verheuging in het hart, een vreugde, een blijdschap in het hart van die discipelen als ze terugkeren naar Jeruzalem. In Handelingen 1 lees je dat ook. Ze naar Jeruzalem teruggaan. Ze keerden weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreis. Mensen die in Israël geweest zijn, die weten dat de Olijfberg en Jeruzalem, zo dat is zo vlak bij elkaar, maar dat houdt nogal wat in, hè. Nu moeten ze van de Olijfberg en ze aanbaden hem weer terug naar Jeruzalem. Ja, dat had de Heere Jezus gezegd. De Heere Jezus had gezegd, blijf gij in de stad Jeruzalem. Totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Vers 49. Daar moet je zijn. Je moet in Jeruzalem blijven. Totdat. Blijft gij in de stad Jeruzalem. En nu zijn ze heel gehoorzaam. In vers 49, de Heere Jezus heeft gezegd, blijf gij in de stad Jeruzalem. En nu gaan ze naar die stad Jeruzalem, gehoorzaam. En ze hebben een belofte gekregen. Blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En daar gaan ze om bidden, om die kracht uit de hoogte. Want wat is die kracht uit de hoogte? Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die zal uitgestort worden. En dan zullen ze toegerust worden met de Heilige Geest. En dan zullen ze uit mogen gaan om te prediken. En nu moeten ze blijven totdat ze aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Die belofte die ligt er. En dan gaan ze bidden. We lezen in Handelingen 1, ze baden. Hè? Als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar ze bleven. En dan worden de namen van de discipelen genoemd. En ze zijn daar met de vrouwen en met de broeders van de Heere Jezus. En dan staat er, en ze waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken. Bidden en smeken. En gemeente, daar zullen ze ook hun werk moeten gaan doen. Vanuit Jeruzalem. Want kijk dan nog eens even terug in vers 47. Dan zegt de Heere Jezus, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Daar moet het beginnen, in Jeruzalem. En daar is moed voor nodig. Want Jeruzalem, dat is de bloedstad. Jeruzalem, dat is de stad waar ze een paar weken geleden hebben geroepen, kruist hem, weg met hem. Bloedstad die Jezus heeft uitgeworpen. En nu is Jezus naar de hemelstad. En nu moeten zij naar de bloedstad. En ze keerden weder. Letterlijk staat er in het Grieks, ze wenden zich om. Ze keerden zich om en ze gingen naar Jeruzalem. Dus van die hoogte van de Olijfberg, waar het zo goed was, waar het zo zoet was, zo mag ik het toch wel zeggen. Want als er iets van die nabijheid van God in Christus in je hart is, dan is het goed en dan is het ook zoet in je hart. En nu moeten ze wederkeren naar Jeruzalem. En dan zijn ze zo gehoorzaam. Ze zeggen niet, laat ons hier dan maar wat tabernakelen, wat tenten neerzetten en laten we hier dan maar blijven op de Olijfberg. Want het is hier zo goed en zo zoet. Nee, zij wenden zich om. En zij keerden weder naar Jeruzalem. En ze weten, daar in Jeruzalem daar zijn gevaren. Daar in Jeruzalem zijn bezwaren. Daar zitten ze op ons niet te wachten. Maar de Heere Jezus die heeft het gezegd. Blijf gij in de stad Jeruzalem totdat. En dan gaan ze. En ze keerden weder naar Jeruzalem. Ik las zo'n mooi zinnetje in die preek van dominee Lamijn. Hij zegt, de gemeenschap met Christus spoort aan tot gehoorzaamheid. De gemeenschap met Christus spoort aan tot gehoorzaamheid. Als je nu met Christus gemeenschap hebt. Als die tere gemeenschap er met Christus mag wezen. Dan ben je ook gehoorzaam. Dan wil je niet anders wat God wil. En wat Jezus wil. Dan wil je niet liever dan je treden te zetten in zijn spoor. En gemeente, het is hier ook de werkelijkheid. Want is het leven van Gods volk niet altijd een hoogtepunt? Dat kan niet. Na de zaligheid op de berg, ze aanbaden hem, wacht de werkelijkheid in de stad. Na de zaligheid op de berg, de werkelijkheid in de stad. En wat lezen we dan? En ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dat is niet zomaar wat. Je zou zeggen, hoe bestaat dat nu? Ze keerden weder naar Jeruzalem. Je zou zeggen, met grote droefheid. Want Jezus is in de hemel, die is weggenomen van hen. En daar in Jeruzalem, wat zal hen daar allemaal te wachten staan? Dan moeten ze daar naar Jeruzalem. Nee, met grote blijdschap. Die blijdschap die is aangekondigd door de engelen, door de herders. Hè? Door de engelen aan de herders. We lezen in Lucas 2 vers 10. Dat vrees niet, want zie ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is. De zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Grote blijdschap. En Jezus heeft het aan zijn discipelen beloofd. Hij zegt in Johannes 16, ge zult schreien en klagelijk wenen, de wereld zal zich verblijden. Ge zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden en niemand zal die blijdschap van u wegnemen. Nee, hier is er geen rouw in het hart van de discipelen. Zoals jongens en meisjes er grote rouw was toen de hoge priester Aaron was gestorven. Op de berg Hor, nummer 20, dan is er grote rouw bij de Israëlieten. Maar hier is grote blijdschap. Waarom? Hoe kan dat nu? Jezus is toch weg? Jawel. Jezus is weg hier van de aarde. Maar hij blijft in de hemel, altijd bij hen. Want Jezus deed en doet alles voor hen. En hij blijft altijd bij hen. En hij wijkt nimmer meer van hen. Hij gaat nooit meer weg. En hij komt tot hen, dat heeft hij ook gezegd. En zij zullen thuiskomen bij God. Dat zijn zijn daden. En zijn woorden. Hij heeft gezegd, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Dan zal de Heilige Geest in hen zijn. En daarom is er geen rouw, maar vreugde. Blijdschap. Een wonderlijke verandering in het leven van zijn discipelen. Van deze discipelen. Gemeente, hier is echt iets veranderd in het leven van de discipelen. Hier is iets doorgebroken. Hier is iets gebeurd in het leven. Gemeente, hier is echt een kruispunt, zou je kunnen zeggen, in het leven van de discipelen. Hier mogen ze de volle troost van die levende Jezus in hun hart ervaren. De Heere Jezus die heeft hun verstand geopend op paasavond. Die heeft hen in die 40 dagen onderwezen. En de Heilige Geest heeft dat onderwijs willen zegenen. En nu mogen ze terugkeren met grote blijdschap. Nu mogen ze leven door het geloof in die levende Jezus. Ze moesten eerst leven en zo leefden ze door ontmoetingen. De Heere Jezus die was bij hen. En later tussen Pasen en Hemelvaart, dan zeggen we wel eens een komende en een gaande Jezus. Dan was Jezus weer een poosje bij hen en dan was hij weer weg uit hun gezicht. Dat was als het ware een voorbereiding. En nu na Hemelvaart, nu moeten ze niet wandelen door geloof. Nu moeten ze niet wandelen door aanschouwen, maar nu mogen ze wandelen door het geloof. Nu mogen ze leven door het geloof. Ze zochten eerst de grond van hun zaligheid nog in hen zelf. En nu mogen ze gevonden hebben de grond van de zaligheid in hem. In die ten hemel gevaren koning. Nu mogen ze geoefend zijn in het sterven aan zichzelf. En nu is Christus alleen hun leven. En nu wandelen ze nog een keer gezegd door geloof. En niet door aanschouwen. Want ze weten alvast, zien we Jezus niet. En is hij hier niet meer op deze aarde bij ons? Hij is er wel. Hij is er ten goede voor ons. Toen ze Jezus moesten afstaan aan het graf, begrepen ze het niet. Toen waren ze in grote droefheid en smart. Toen zaten ze achter de gesloten deuren. Maar nu ze Jezus hebben afgestaan aan de hemel, mag er grote blijdschap zijn. En mogen ze het wel verstaan. Weet je wat het hier mag zijn? Wat Petrus zegt, niet ziende, maar gelovende. U verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Gemeente, hier mogen ze blijdschap hebben, omdat ze de troost van die weldaad genieten. God in Christus bij ons. En God in Christus tot ons. En tegelijkertijd is er ook nog een gemis. Want ze hebben nog niet de inwoning van de Heilige Geest in hun hart, God in hen. En daarom zijn ze eendrachtig bijeen in het bidden en smeken. Gemeente, ik zei, deze mensen die hebben als het ware op een kruispunt die zaken mee mogen maken. Ze mogen hier die volle vrucht van de hemelvaart ontvangen in hun hart. Ze mogen hier ervaren, Gods vriendelijk aangezicht heeft in Christus vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smart. Ze mogen weten, door Jezus komen we straks eeuwig thuis bij God. En daarom is er grote blijdschap. En tegelijkertijd is er ook nog een gemis. Ze wachten op die volle inwoning van de Heilige Geest. Dus ze mogen wat bezitten. En ze moeten ook nog wat missen. Ze mogen wat hebben. En toch missen ze ook nog wat. En zo zet God zijn volk altijd, altijd weer in het gemis. Echt. Want als er iets gemist wordt, kan de Heere ook weer iets aan ons kwijt. En zo blijft er na alle ontvangen weldaden een ellendig en een arm volk over. Dat op de naam des Heren zal betrouwen. Gemeente, dat is nu het leven van Gods kinderen. Sta toch ernaar, kinderen des Heren, om nadere bevestigingen in dat geloof. Maar ook of de Heere u steeds maar opnieuw weer arm maakt en arm houdt in uzelf. Dat u geen rijke en zelfverzekerde christenen wordt. Maar een arme christen die die verzekeringen van God in Christus zo nodig krijgt van zijn kant. O, vraag dan om van die zaken iets te mogen leren. En dan is er ook een uitzicht. Matthew Henry zegt, de heerlijkheid van Christus is de heerlijkheid, is de blijdschap van alle ware gelovigen. als ze in de wereld zijn. Dan is de heerlijkheid van Christus hun blijdschap. Maar veel meer zal de heerlijkheid van Christus hun blijdschap zijn als ze heen gaan naar het nieuwe Jeruzalem. En als ze hem daar mogen vinden in zijn heerlijkheid. Jazeker. Want hier op aarde zeggen we wel eens, het is nog alles maar ten dele. Het is dan toch nog alles maar, ja, zo gebrekkig. Wat je er ook van mag zien en van mag ervaren. Maar die volkomenheid wacht Gods volk straks in dat Jeruzalem hierboven. En dan zal het volkomen zijn wat we nu gaan zingen uit Psalm 116. De twee laatste versen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Psalm 116, vers 10 en 11. De discipelen na Jezus hemelvaart. En hoe is het dan bij die discipelen? Nou, die drie woorden, aanbidding, verheuging. Maar dan ook dat laatste woord, het derde punt, verheerlijking. En ze waren allen tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen, zegt Lucas. Ze waren alle tijd. Dan gaat dat eindigen in Gods lof, het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Dit is de weeskerk tussen hemelvaart en Pinksteren. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Wie? De discipelen, die 11 discipelen. En Matthias erbij, die gekozen wordt met algemene toestemming tot de kring van de apostelen. En de vrouwen, die zijn er toch ook, we hebben het... We kunnen het lezen in Handelingen 1. Die discipelen en de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, is er ook bij. En met zijn broederen, die broers van de Heere Jezus. En ze waren in de tempel lovende en dankende God allen tijd. Hoe moet je dat nu zien? Ze waren toch ook in de opperzaal? Ze waren de hele dag in de tempel. Ze waren zeker op de gebedsuren in de tempel. Om 9 uur in de morgen en om 3 uur in de middag, de 3e uren en de 9e uren. We moeten het zo zien, gemeente, die mensen die waren, zolang de tempel open was, waren ze daar te vinden. In een van die bijgebouwen. En 's avonds als de tempel dichtging, dan waren ze samen in de opperzaal. Dan bleven ze de nacht over daar in die vertrekken. En dan waren ze wachtende op de vervulling van de belofte, de komst van de Heilige Geest. Hij zou toch als die andere trooster tot hen gezonden worden, die bij hen zou gaan wonen en bij hen zou blijven, zoals we het vorige week zondag vanuit de catechismus gehoord hebben, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. En ze weten dat hij komt, de Heilige Geest, maar ze weten niet wanneer hij komt. En dan zijn ze lovende en dankende. En in Handelingen lees je biddende en smekende. Nou, dat sluit elkaar echt niet uit, hoor. Loven en danken en bidden en smeken, dat hoort bij elkaar. Het een niet zonder het ander. Want een dankend volk, dat is ook een bedelend volk. Want Gods volk blijft hier levenslang bedelaars. Biddende, smekende en tegelijkertijd lovende en dankende in de tempel. En dan begint het evangelie van Lucas in de tempel. En dan eindigt het evangelie van Lucas in de tempel. Lucas 1, daar zie je Zacharias in de tempel. En Lucas 2, Simeon en Anna in de tempel. En hier de discipelen in de tempel, in het heiligdom. En ga dan het tweede boek van Lucas maar verder lezen, de Handelingen. Dan lees je weer over die tempel, over dat heiligdom. Jezus in het heiligdom hierboven. En zij in het heiligdom hier beneden, allen tijd. Dan mogen ze daar verbinding hebben vanuit de tempel met God en met Christus. Maar ook met elkaar. Want God wil in die tempel komen en tot hen spreken. En daar mag dat volk naderen tot God in Christus. En daarom is de tempel de beste plek. De kerk, dat is toch de beste plek. Toch, jongens, meisjes, jongeren? Hier, de kerk, dat is toch je beste plek als het goed is. Volwassenen en ouderen. Na alle zorgen en moeite van een week die voorbij gegaan is. En als dan weer zondagmorgen is. En je mag weer naar de kerk. En die deuren die gaan 3 keer op die dag open. Ach, dat is de beste dag van de hele week. Dan moet je eigenlijk de hele week weer mee doorzien te komen. En ik hoop dat je dat ook zo mag ervaren. Dat de kerk de beste plek is. Omdat God daar tot je ziel wil spreken. De Heere bemint de poorten van Sion, zegt Matthew Henry, boven alle woningen van Jacob. En dat behoren wij ook te doen, de poorten van Sion, te beminnen, lief te hebben. Die kerk, waar Gods woord mag klinken en de bediening der verzoening mag plaatsvinden. En ze waren lovende en dankende God, gemeente. Lovende en dankende God. Dan staat er een woord in het Griek, de vorm van dat Griekse werkwoord, dat wil zeggen, dat is een voortgaande handeling. Lovende, dat wordt voortdurend gedaan. En dat woord loven, aineo in het Grieks, dat wordt eigenlijk alleen maar gebruikt bij God. Lovende God. Je leest over die engelen, dat ze God prezen, die engelen in Efrata's velden. En die herders verheerlijkende en prijzende God. En de discipelen, ze verheerlijkten God. Dan heb ik zomaar even wat teksten van Lucas. En de gemeente na Pinksteren, ze prezen God. Hetzelfde woord. En die kreupelen aan de schone poort in Handelingen. Hij prees en hij loofde God. En hier is het ook lovende God. Hier gaan ze God loven door Christus. Hier mogen ze in God gaan eindigen. Want God is de bron. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En zo brengen die mensen Gods lof vanuit het stof. Want die mensen zijn in zichzelf helemaal niets. Die mensen zijn nul in zichzelf. En als je nu zelf nul bent, als je nu zelf niets bent, dan kun je eigenlijk alleen maar God loven. Want als je hoog bent, dat gaat niet. En als je vol bent, dat gaat ook niet. Maar als je laag bent en leeg bent, dan kan er zijn lovende God en dankende God staat. En dat Grieks, en die vorm van dat Griekse werkwoord, dat is ook een voortdurende, voortgaande handeling. Dat is niet zomaar even danken, maar dankende. En weet je wat nu zo wonderlijk is, gemeente? Nu staat er in vers 51 eigenlijk precies hetzelfde. Dan staat er, hij zegende hen, vers 50 en 51 zegende. En dan is dat woord voor zegenen, eulogio in het Grieks, hetzelfde woord als hier dankende. Dus de Heere Jezus zegende hen. En dan mogen zij hem gaan danken. Dan mogen ze hem de ganse dag gaan zegenen. Zoals dat staat in Psalm 72. De ganse dag zal men hem zegenen. Dan gaan ze hem danken, omdat hij hen zegent. Dat is nu echt een gezegende wisselwerking. Jezus zegent en zij gaan hem danken. Dan mogen ze hem gaan danken. Dan mogen ze God gaan danken. Zoals Zacharias God heeft gedankt. Als hij dan ziet op Christus. Zoals Simeon God heeft gedankt. Hè. Toen met dat kind Jezus in zijn armen. Hij loofde God. Hij dankte God. Dan gaan ze God danken door Christus. Dan mogen ze eindigen in God voor de gave van zijn Zoon. Die hij zond in deze wereld. Die hij opwekte uit de doden. Die hij opnam in de hemel. Dan gaan ze God danken voor dat werk van de zaligheid dat hij heeft uitgedacht. En dat hij heeft uitgevoerd. Dan gaan ze God danken voor zijn werk. Want het is van begin tot einde Gods werk. Dan mag het wel eens wezen, de drie ene God. U zij al de eer. En vanuit het stof, hè? Nog een keer de lof vanuit het stof. En dan schrijft Lucas daarachter amen. En dat kleine woordje, Griekse woordje amen, dat betekent nu het zal waar. En het zal zeker zijn. Lucas zegt, dat heb ik nu allemaal onderzocht. Dat heb ik nu opgeschreven, dat is waar. Dat is zeker, dat is amen. Opdat gij moogt kennen de dingen, de zekerheid van de dingen waarin u onderwezen bent, Theophilus. En dan mag het een woord zijn ook voor de lezer. O gemeente, dan moeten die lezers van het Lucas-evangelie zich afvragen, mag ik daar nu ook al amen op zeggen? En dan moeten de hoorders van het Lucas-evangelie zich afvragen, mag ik daar nu ook al amen op zeggen? Gemeente van Schravenpolder, als we dan in die afgelopen maanden steeds ook bij gedeelten van het Lucas-evangelie zijn stilgezet, mag je er nu ook al amen op zeggen? Mag je er nu al werkelijk amen op zeggen? Omdat de Heilige Geest dat woord amen indrukt in je hart, in je ziel. Mag je nu instemmen? Ja, het is groot als je in mag stemmen met de waarheid van Gods woord. Maar mag je nu ook al instemmen met dat lovende en dankende God? Mag je nu ook al instemmen met dat leven van deze discipelen? En ze waren al een tijd in de tempel lovende en dankende God. Dan gaan ze God danken voor alles wat Hij heeft gegeven en wat Hij heeft gedaan. Lof de Vader die de zaligheid heeft uitgedacht. Lof de Zoon die de zaligheid heeft uitgevoerd. En lof de Heilige Geest die de zaligheid heeft toegepast. Dan mag het wezen in die tempel hier beneden, looft God. Looft zijn naam alom, looft hem, daar is een heiligdom. Loof des Heeren grote kracht, in de grote macht, in de hemel zijner kracht. Looft hem om zijn mogendheden, looft hem naar zo menig blijk. Voor zijn heerlijk, van zijn heerlijk koninkrijk, voor zijn troon en hier beneden. Gemeente, dat is de voorsmaak van de zaligheid. Voor de troon, nu nog hier beneden, maar straks eeuwig voor de troon. Dan worden aardbewoners godlovers om Jezus wil. En wij, gemeente, en wij, neem die vraag nu eens mee naar huis. Zal ik straks een godlover zijn of zal ik straks een god vloeken zijn. O, nu kan het nog. De handen van God in Christus zijn ook heden nog naar ons uitgestrekt. O, bedenk dan wat tot uw eeuwige vrede dient. Dan is het straks uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, zou u er iets van willen schenken, bij aanvang, in het begin, maar ook bij voortgang in het leven. Zegen ons bij het van hier gaan. Geef de overdenking van deze zaken in het hart. En dat we niet zouden rusten, dat we er, totdat we er ook amen, persoonlijk amen, op zouden kunnen zeggen. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in het voorgaan, in de leesdienst. Geeft u wat nodig is. Geeft u ook in de zustergemeente wat niet gemist kan worden. En ook vanavond, we hebben uw hulp zo nodig. Breng dan een en andermaal nog in uw huis. Als de beste plaats om er te zijn. Vergeef het onze, heilig het uwe. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, Psalm 150 vers 1, dat is onze slotzang. Looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150 vers 1 is de slotzang. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.